JP, ken je dat, dat je managers of mensen van de vloer aan het trainen bent en dat ze aan je vragen, Sjane, krijgen onze managers hierboven deze training ook?
Zo vaak. Ja, zo vaak.
Dat ze echt denken, en dat hoor je in hun stem, dat ze echt denken, dat wat je mij nu leert, dat krijg ik van mijn manager niet. Kun je niet even regelen dat ze mij dit ook geven, want het is best een goed idee.
Juist. En dat alles heeft dus te maken met de iceberg of ignorance.
Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast.
Heerlijk dat je er weer bij bent en een gloednieuwe aflevering van de podcast No More Boring Learning.
Ha, Jan-Peter, wat fijn dat jij er weer bent.
Hey, jij ook hier. Hè, wat gezellig. Luisteraars, wij gaan het hebben over een probleem dat in vrijwel elke organisatie aanwezig is. We gaan je vertellen, wat is dat probleem? We gaan het onderzoek met je delen. We gaan natuurlijk ook vertellen, waarom is het voor een L&D'er super relevant om dit te weten? En we komen met 7 tips hoe je vanuit organisatie, dan wel L&D-perspectief, dit probleem kunt tackelen.
Ja, want het zit in geen één organisatie niet. En het is dus de iceberg of ignorance. JP, wat is het? En daarna ook natuurlijk, welke science, welke research heb je erover gevonden?
Juist, de iceberg of ignorance gaat ervan uit, als je het heel simpel uitlegt, aan de top hebben ze geen idee met welke problemen ze op de werkvloer te maken hebben. Met geen idee is vrijwel geen idee.
Ja, dus ze zitten helemaal hoog boven het water op die ijsberg.
Juist.
Zo moet je het een beetje voorstellen. Ze kijken en ze denken, nou, wat een lekker kabbelend wateroppervlak. En ze hebben geen idee waar alle mensen in hun organisatie allemaal mee te maken hebben. De problemen, de issues.
De operationele shizzle. Juist. Ja. Dus dit fenomeen is onderzocht en daarmee bekend geworden in 1989 alweer.
Ja.
Dus zo lang lopen we al met deze problemen rond in organisaties. Het is ontdekt door een consultant en onderzoeker Sydney Yoshida. Die werkte bij een autofabrikant. Daar was hij dus de consultant en hij was ook een onderzoeker. En daar had hij op een gegeven moment dat hij dacht, wat is hier toch voor vreemds aan de hand? Dat als ik met de mensen op de werkvloer praat, dat daar een heleboel informatie zit over, dit zou beter kunnen, hier gaat het niet goed, hier krijgen we van klanten wel eens klachten over, hier gaat het in het productieproces niet goed.
Ja.
En als ik daar vervolgens mee kom in het MT of in het directieteam, dat ze echt zeggen, Nou, nog nooit van gehoord. Ja, wisten we niks van.
Wat is dit voor raars?
Dat loopt toch lekker.
Ja. Hij moet zich echt hebben afgevraagd, hoe kan het dat ik hier als duurbetaalde consultant deze vertaalslag voor jullie aan het maken ben, terwijl jullie hier gewoon werken met je collega's. Ja. Jullie nemen deze mensen dagelijks aan.
Elke dag.
Je eet in dezelfde kantine. Wat de hel? Waarom weet ik dit? En reageren jullie verbaasd als ik dit jullie vertel? Dit is niet high science. Dit kan echt, een postbode die hier een dag naast die mensen zet en die gewoon goed luistert en die dat doorvertelt, kan dit ook.
Ja.
Hier moet je geen consultant voor hebben. Waarom luisteren jullie eigenlijk niet?
En toch is dat wel echt een hardnekkig probleem.
Ja.
Nou, hij heeft dat helemaal in kaart gebracht.
Ja.
En daar kwam hij bij een aantal percentages uit.
Ja.
En dan beginnen we eigenlijk even onderaan. Dus helemaal in het diepte oppervlakte van de ijsberg. Dan zegt hij, alle operationele problemen die er zijn, als we daar gewoon 100% van maken.
Ja.
Ja, die 100% is dus bekend bij de frontline medewerkers, de eerste lijn medewerkers, de operationele medewerkers.
Ja, die weten wat de klant zegt, die weten dat dat piefje altijd als eerste stuk gaat, die weten waar de problemen zijn, die weten dat als je op vrijdag iets verstuurt, dat het dan nooit aankomt, want een kantoor is dan dicht. Die weten al die shizzle en die wordt vaak niet vastgelegd. Die zetten ze niet in een boek, maar daar leren ze een soort mee omgaan.
Ja.
En ze weten ook dat die waarschijnlijk wel eens naar boven toe geschreeuwd is, maar dat daar dan niks mee gebeurde. Dus dit is voor een soort feiten, zo werkt het.
Ja, dat klopt. Ja. En omdat dat vaak inderdaad niet vastgelegd wordt, zien we, want we gaan omhoog in de ijsberg, dat het percentage dus schrikbarend daalt. Want als je dan kijkt naar de leidinggevende laag daarboven, teamleiders, supervisors, meewerkende voor mensen.
Ja.
Daarvan zei hij, daar is dan nog 74% van al die problemen is bij hun bekend.
Okay.
Dus daar is al best al wel wat weggevallen.
26% is gone. Ja. Dat piefje weten ze niet. En dat probleem van het versturen in het weekend, daar hebben ze ook geen idee van.
Juist.
Ja.
Nou, nu hou je vast, want nu gaan we naar het middelmanagement.
Ja.
Of senior management. Daar is dan nog maar 9% van alle problemen is daar nog maar bekend. En nu we toch in de shock zitten, als je dan helemaal aan de top van de organisatie zit, daar is nog maar 4% van al die operationele shizzle, daar weten ze ervan. En dus 96% van al dat operationele, al die problemen, hebben ze dus geen idee van dat dat speelt in hun organisatie.
Wauw. En dat betekent, als je naar die percentages luistert, dat vind ik wel even interessant. 74% weten de supervisors van de 100% die ze op de vloer weten. Dus tussen die supervisors en dat middel / senior management, daar zit de grootste afglijder.
Ja.
Daar is het echt van, nou ja, dit hoort bij ons. Zij zullen het wel niet willen weten of we hebben het 100 keer geprobeerd, we doen het niet meer. Want van 74 naar 9 is wel...
Is enorm, ja.
Echt...
Ja, en ik denk dat waarom exact daar het grote gat zit, vertelt het onderzoek niet.
Nee.
Maar we hebben natuurlijk onze eigen ervaring. En ik denk dat dat mede komt omdat de laag van supervisors is echt nog een hele operationele laag.
Ja.
Je loopt op de werkvloer, je zit tussen de mensen. En de middelmanagerlaag is vaak echt een, ja, een kantoorfunctie, om het even zo te zeggen.
Ja.
En zit je dus veel meer, even heel cru of heel, heel kort door de bocht uitgedrukt, achter de spreadsheets.
Ja.
Naar de data te kijken. En die kloof is dus best wel groot.
Ja, heftig, heftig. En voor iedereen die denkt, deze percentages duizelen me een beetje, kijk even op brainbakery.com bij de Brainsnack. Daar hebben we de ijsberg uitgebeeld met de percentages en ook de linkjes naar deze meneer en dit onderzoek.
En ik wou ook nog wel eventjes, want we gaan natuurlijk zo duiken in, ja, wat betekent dit dan voor organisaties in problemen? Ik wou ook nog wel eventjes een link maken naar een podcast die we eerder hebben opgenomen. Ja. Podcast nummer 166. Over wat gebeurt er nou in ons brein als we macht hebben. De wetenschap achter macht. Het onderzoek van Britt Andreata. En daar zit natuurlijk ook wel een oorzaak erin. Doordat als ik een lange tijd een machtspositie heb in de organisatie. Daarin hebben we verteld. Dan ontstaat er een soort blindheid voor wat gebeurt er bij andere mensen. Je gaat je eigen gevoelens projecteren. Dus daar zit ook een oorzaak in. Er zit ook organisatorische oorzaken in, maar dus ook hier zit een oorzaak in. Dus als je daar nog meer van wilt weten, luister vooral podcast 166 ook nog.
Ja, pak die aflevering er even bij. Voordat we in die wat gebeurt hier nou allemaal komt, moeten we ook even deze research een klein beetje afkraken, want er is ook kritiek op.
Ja, er is ook kritiek op. Het is namelijk, dus dit is 1 keer onderzocht.
Ja.
Het onderzoek is niet herhaald.
Dus we weten niet of het repliceerbaar is voor de wetenschappers onder ons.
Nee,
ja.
Nee. En wat je dus ziet is dat deze percentages dus overal rondzwerven.
Ja.
Maar dit was de context waar deze meneer Yoshida toen in werkte. Dus het zou prima kunnen dat de percentages in je eigen organisatie net iets anders zijn.
Ja.
Alleen, en dan ga ik even misschien iets minder wetenschappelijk en iets meer gewoon op ervaring praten. Nou, je vroeg mij net, hoe vaak gebeurt dat nou in trainingen? Dat mensen zeggen, kan mijn manager dit ook krijgen? Ja. Wij adviseren superveel organisaties op het gebied van leren en ontwikkelen. En daarmee gaat het ook altijd over problemen oplossen en interne communicatie. En je ziet het overal om je heen.
Ja.
Dat de mensen aan de top van de organisatie maar heel weinig weten van wat gebeurt er echt op de werkvloer.
Ja, dus deze percentages mag je met een flinke snuif zout nemen. Maar wat wel leuk was, dat vond ik leuk om te zien, dat als je erop gaat googlen, dan kom je eigenlijk alleen maar bij deze meneer en dit onderzoek uit. Dus er is ook iets gebeurd van, iemand heeft hem gezien en gesnapt en iedereen refereert aan hetzelfde, maar het is niet gerepliceerde data. Nee. Dus voorzichtig mee, een beetje het illusory truth effect, waar we ook een podcast over hebben gemaakt van, ja, het staat ergens op papier, maar iedereen doet een soort cirkelreferentie naar hem.
Juist.
En dan kom je telkens weer bij dezelfde bron uit.
Ja, ja. Het fenomeen herkent iedereen volgens mij.
Absoluut.
Ja.
Absoluut. En daar is ook wel meer research naar gedaan, maar niet met deze term, die iceberg of ignorance.
Nee.
Laten we kijken naar de problemen.
Ja.
Want waarom is het eigenlijk erg?
Precies. Ja. Dat is heel goed. Ja. Is dit een probleem? Ja. En zo, ja, waarom is dit een probleem? Nou ja, het is een probleem. Want als, dan redeneer ik hem even van boven naar beneden.
Ja.
Als jij als MT of directie niet weet welke problemen er in de operatie spelen, en jij komt met een nieuwe strategie of een nieuw verbeterplan of een initiatief, dan of het is bijvoorbeeld slecht uitvoerbaar.
Ja.
Of het is een totale mismatch met wat er nodig is om het beter te doen. Of omdat mensen het gevoel hebben, jullie aan de top snappen niet wat er hier gebeurt.
Ja.
Zou het wel een goed plan kunnen zijn? Maar ontstaat er zo'n kloof tussen boven- en onderkant van de organisatie, dat de mensen in de operatie het plan misschien wel niet of niet goed gaan uitvoeren.
Ja.
Dus volgens mij is het allergrootste probleem als je helemaal uitzoomt, dat de oorzaak kan zijn, ja, je organisatie gaat uiteindelijk op de lange termijn gewoon naar de
haaien.
Galmiezen. Naar de haaien om in het water ijsberg te blijven. Ja, klopt, ja. Ja.
Ja. Ja, dat is precies wat er gebeurt. En dat is wat we ook heel veel horen. Ik denk dat iedereen dat ook herkent. Heel veel mensen die op de werkvloer echt in contact zijn met die klant, die weten gewoon, nee, maar dit onderdeeltje of dit stukje, leuk dat dat heel groot nu op een poster op mijn raam wordt geplaatst in de retail. Maar dat ga ik nooit herhalen, want dat heeft dit als consequentie.
Ja.
En die zeggen dus ook wel soms letterlijk, wanneer hebben zij voor het laatst met een klant gepraat, joh? Doe even normaal, man.
Ja.
Hè? Leuke ideeën komen daar van boven. Maar als ze niet in staat zijn om een systeem te maken waardoor ik binnen 3 minuten een probleem kan oplossen voor een klant, en ik moet iedere klant een kwartier laten wachten, en ze gaan dat niet eens oplossen. Leuk initiatief.
Ja,
leuk ook die kerstborrel. Ga nou eens voorkomen dat al die klanten tegen me klagen. Joh, vies en vuilen. En
dat
die kloof, dat is er een die heel veel bedrijven zich mogen aantrekken.
Ja, ja, dus fenomenen die je dan terugziet in organisaties, is inderdaad dat de mensen op de werkvloer bijvoorbeeld geen idee hebben wat bedoelen ze nou aan de top. Of, precies wat jij beschrijft, komen ze weer met iets, het slaat nergens op.
Ja.
Nou, dat leidt bijvoorbeeld weer tot veel lagere medewerkersbetrokkenheid. Waar het MT zich dan over verbaast. Hey, onze ENPS is aan het dalen. Hoe kan dat nou?
Ja.
Het heet niet voor niets de iceberg of ignorance.
Ja.
Ze weten het niet.
Ja.
Volgens mij ook het doodzonde is mensen in de operatie hebben dus vaak heel veel kennis en hele goede ideeën.
Ja.
Gewoon hoe dingen heel praktisch gezien gewoon beter kunnen. Ja, dat benut je dus helemaal niet. Je maakt helemaal geen gebruik van het vernuft en de ervaring en de kennis vanuit de operatie.
86 miljard hersencellen die ieder van jouw medewerkers hebben.
Ja. Ja.
Je ziet hem ook heel veel terug bij verschillen tussen hoofdkantoor en operatie.
Filialen, ja.
Filialen, hoe je het maar noemt. Ik weet zelfs van een trainee-traject waar alle trainees zowel op het hoofdkantoor als in de filialen werken, gedurende de verschillende jaren dat hun traineeship loopt, om hen maar dat te laten overbruggen. En die hebben dan ook af en toe zoiets van swap your job. Kom op, kom met me mee. Ga nou eens kijken, lieve hoofdkantoorcollega's, wat jullie allemaal aan het bedenken zijn voor die filialen. Want het kan gewoon niet. Kijk maar eens even mee. En die krijgen die mensen dan bijna niet mee.
Nee.
Ja, wat ik daar een prachtige uitzondering in vind, is rituals. Iedereen op het kantoor, hoofdkantoor in rituals, gaat rondom de kerst, daar waar zij dan platgelopen worden, super druk hebben.
Ja.
Iedereen is, nou, het is natuurlijk ook een prachtproduct.
Ja.
Ik heb geen aandelen. Maar dat wil je met kerst hebben. Je wil die rituals in je lijf.
Ja.
En je wil lekker voor jezelf zorgen. Dat is echt precies de tijd ervoor. Dus iedereen op het hoofdkantoor moet daarheen. En de legende gaat ook dat als jij niet gaat, dat je dat moet afmelden aan de grote directeur zelf. Met echt een goede reden. Dus hier is het schema. Je gaat naar een van deze winkels en je gaat gewoon keihard helpen. Want als wij niet bij die klant zijn en onze collega's bijstaan in de winkel in de drukste tijd, wat zijn we dan aan het doen?
Ja.
Dus dat is wel een mooi tegenvoorbeeld.
Ja, heel
maar
goed.
Ik denk dat er meer organisaties zijn waarbij het hoofdkantoor geen idee heeft hoe het in het echt gaat.
Nee, echt ignorance.
Ja.
Ja. Dit speelt dus in elke organisatie. Dus dit zou nu ook een management podcast kunnen zijn of een organisatieontwikkeling. Het is natuurlijk een podcast voor L&D'ers.
Ja.
L&D'ers hebben natuurlijk als doel altijd om de organisatie te helpen ontwikkelen, te helpen leren, te groeien. En om ervoor te zorgen dat je inderdaad het kennis, het potentieel van de hele organisatie benut.
Ja.
Dat iedereen de organisatie vooruit helpt.
Wat zeg je dat toch weer mooi, JP.
Dankjewel. Dus als L&D'er, ook al ben je geen consultant, is dit volgens mij super goed om te weten. Omdat je hiermee je MT misschien wel een soort wakker kan schudden. En je kunt plannen maken, leertrajecten, leerinterventies organiseren of helpen organiseren. Je kunt het niet voorkomen, de iceberg of ignorance. Maar je kunt hem wel, je kunt hem eigenlijk wat meer naar de oppervlakte halen. Zodat die ignorance kleiner wordt.
Ja, trek die ijsberg een beetje uit het water. Zodat iedereen elkaars issues kan zien.
Ja.
En ik denk dat je als L&D'er deels wel consultant bent. Ik denk dat je deels trainer, facilitator, je bent deels ook een beetje onderzoeker. Je bent dingen aan het losmaken. Dus deze moet gewoon op de agenda. Want je kunt natuurlijk de getallen gebruiken. Joh, waarschijnlijk weten jullie 4% van de shizzle die er op de werkvloer gebeurt.
Ja. Zou eens met een lijstje met problemen kunnen aankomen en kijken of ze ervan weten. Gewoon een testje afnemen.
Ja.
Heel goed. Ja, dus zo komen we bij de 7 tips, 7 adviezen die we hebben voor L&D'ers in organisaties. Of gewoon in het algemeen voor de organisatie. Hoe je deze percentages kunt verhogen. Ja, ik moet het goed zeggen.
Ja.
Zodat je
meer
top
problemen
precies
weet. Je moet ze wel willen weten.
Ja.
Dus dit zijn wel acties die tijd kosten. Waarvan heel veel directieleden, ik hoor ze nu al in mijn oor zeggen, ja, maar daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. En daaronder zit soms bij sommigen, niet bij iedereen, de laag Ja, daar ben ik iets te belangrijk voor.
Ja.
Ja. Ja. En ik denk ook dat wij ook allemaal wel weten dat soms een ministerie een wet doorvoert of een besluit op een bepaalde manier uitvoert, waardoor je ook echt ziet, jij snapt helemaal niet wat er gebeurt. Nee. De hoeveelheid keren dat we het hebben over hoe gaat het met de handen aan het bed in plaats van alle administratie die je moet doen, dat zijn ook typisch deze voorbeelden.
Ja.
Dus nummer 1, de allerbelangrijkste, regelmatig mensen die in de top zitten in de frontline days neerzetten.
Juist.
Dus je hebt een dag en jij gaat gewoon echt meehelpen. Dus niet, je gaat met een lekker busje met koffie en koekjes en dan word je verwelkomd en dan krijg je een rondleiding. Nee, jij trekt dezelfde kleding aan als jouw collega en gaat meehelpen met whatever het is. En als het heel moeilijk is en je kunt dat niet, dan krijg je dus een soort onboardingdag waar je gaat leren hoe het werkt. Dus je gaat aan de fiets meesleutelen, je gaat klanten ontvangen, je gaat dozen sorteren, je gaat post rondbrengen, je gaat datgene echt doen in dezelfde kleding, dezelfde omstandigheden als jouw collega's, om daar te horen, te leren en ook te ervaren, wat doen zij de hele dag en wat gebeurt hier nou toch allemaal?
Ja, ja, want alleen maar zo kom je achter die hele, op het oog misschien kleine dingen die voor mensen in operatie heel belangrijk zijn. De kleppen van de fietstas sluiten niet goed. Het busje is te groot voor de straten waar je doorheen moet. De lopende band loopt te snel. Of de opstelling is niet goed genoeg, waardoor ik last krijg van mijn rug. Of whatever.
Ja, ja, die ga je echt die ga je aan den lijve ervaren. En nou ja, heel vaak als wij dit initiëren tijdens een traject dat wij begeleiden, dan hoor je echt, hoe lang speelt dit al? Ja. Wat? Nooit geweten.
Ja.
Maar, en ook soms wel het verwijt dan, waarom is dit nooit eerder gezegd? En dan zie je inderdaad de mensen van de vloer die dit al 100 jaar weten, zie je echt met hun ogen rollen van, nou mop, hè? Je was echt niet echt geïnteresseerd.
Nee.
Ja. Nummer 2.
Ja, nummer 2.
Nummer 2 is een e-mailadres dat je aanmaakt dat direct in de inbox komt van de directiesecretaris of secretaresse, waarbij die heet gewoon probleem@onsbedrijf.nl, waar mensen direct issues kunnen insturen die dus geagendeerd worden op de agenda van het hoogste bestuur. Dus dit is een bypass van wat ook iedereen mag insturen. En uiteraard moet je er wel bij afspreken, als je instuurt, krijg je sowieso een bedankje. En niet, ja, hoe durf je dit te doen? Dit moet via de normale kanalen. Nee. Gewoon, ik agendeer nu dit issue. Wist je dat 4 van onze bussen dit probleem hebben? Zouden jullie hier naar kunnen kijken? En dan komt het op de agenda van het hoogste beslissingsorgaan.
Ja, eigenlijk net als het burgerinitiatief in de politiek. Dan kun je als burger kun je zeggen, dit moet op de agenda van de Tweede Kamer komen. Dan moet erover vergaderd worden.
Ja.
Dus die invloed heb je dan.
Ja, en dan is 1 mail van 1 persoon dus genoeg. Ja. En er mag nooit op gestraft worden, alleen op beloond. Die moet er wel bij, want anders gaat er dan 1 iemand van die directieleden eentje en een laagje naar beneden bellen. Hey, hoe kan het dat dit erop staat? Dit hoort onder mij. Ja, weet ik niet. Ik zoek het uit. Ja, het was onder die teamleader. Wie was het? Ja, ja. Pak hem erbij. Nee, dat mag dus natuurlijk niet. Je wilt hiermee echt verbindend werken in plaats van bestraffend.
Anders krijg je een nieuw fenomeen. De cascade van punishment.
Juist.
Dat is niet de bedoeling.
Oeh, ja. De cascade van punishment veroorzaakt de iceberg of ignorance. Oh.
Zo creëren we. We gaan naar tip nummer 3.
Town hall meetings.
Ja.
Er zijn zoveel organisaties die het niet doen en het is echt zo dom. Je zet een stoel neer in het cafetaria en je laat mensen gewoon praten tegen je. Je zet 3 microfoons neer als je er veel hebt, maar jij staat daar, gaat daar zitten en je gaat niet weg en iedereen mag met jou praten en mag dingen tegen jou zeggen. Dat is zo'n belangrijk fenomeen.
Ja.
Ook hier geldt dan wel weer niet straffen, want anders krijg je weer niks te horen. Dus zelfs al denk je als directielid, sorry, maar hier heb ik helemaal niks mee. Dit is veel te klein voor. Je moet kotsen van het probleem. Nog steeds ga je bedanken.
Ja.
En je gaat zorgen dat je het leven van degene die de klacht indient of het probleem aandient ietsjes verbetert. Je kunt het ook doen door gewoon simpelweg bij het koffiezetapparaat te staan en de koffie uit te delen en te vragen, wat kan ik doen om jouw leven beter te maken? Wat kan ik doen om jouw werkzaamheden vlotter te laten verlopen? Wat zijn dingen waarvan jij denkt, dat weet jij volgens mij niet. Vertel die dingen alsjeblieft aan mij.
Goed, we hebben er 3 gehad. We hebben er nog 4. En deze nummer 4 ook. Vind ik zelf ook een hele lekkere om te organiseren rondom leertrajecten. Welke is dat, Sjane?
Dat is de two-way mentoring. Dat je een senior leader met een junior leader of een werkvloermedewerker koppelt. En dat ze elkaar gaan mentoren. Dus niet, Zo, kom jij maar eens even hier. Ja. Jij weet eigenlijk van niks. Wie ben jij eigenlijk? Maar hey, kom jij eens meekijken naar hoe ik in een directievergadering opereer. Wat daar allemaal gebeurt. Dat vertel ik aan jou, zodat jij dat ook weer aan jouw vrienden kunt vertellen. Maar ook, ik loop met jou mee. Wat gebeurt hier nu de hele dag? En probeer dat dan ook. Het mag uit je eigen divisie of koker, mag het. Maar probeer dat ook cross-functioneel te doen. Dat je ook echt mee gaat rijden op een busje met jouw mentoree, die jou dan op dat moment aan het mentoren is. Dus two-way mentoring is super interessant.
Juist. En zo komen we bij nummer 5. We gaan een squad oprichten.
Ja, een problem-solving squad. Daar heb ik bij 2 organisaties echt geweldige resultaten mee gezien. Daar gaan mensen uit verschillende afdelingen in, die slim zijn en dingen kunnen. En die gaan rondlopen en die gaan door de organisatie 1 dag per maand of een middag per maand of elke vrijdagochtend een uurtje. En die gaan afdelingen af en die gaan op zoek naar wat speelt hier, wat wij nog niet weten, waar wij iets aan willen doen. En dat kunnen zij gewoon agenderen en zij hebben een date met de directie of het MT. En daarin mogen zij agenderen welke dingen het MT als eerste moet oppakken. Dus daar mogen zij ook prioriteiten aan geven. Dus een soort probleemopsnuiver, probleemdetectives, ja, die mogen agenderen bij het MT.
Hebben ze dan ook een uniform aan, een speciaal pak? Ik zie dat zo vol.
Nou ja, ik weet dat Phonehouse altijd Geek Squad had.
Ja.
Dus ik zie wel een soort badge. Ik zou wel een badge willen als ik dat
minimaal
had.
Een badge.
En misschien een vergrootglas, ja.
Ja, ja, dat je ook gewoon om in te zoomen op de
ja,
problemen.
Precies, ja. Ja.
We hebben nog 2 adviezen. We gaan naar de ene laatste, nummer 6.
Ga nou eens gewoon lunchen in de kantine en zorg dat mensen bij je komen zitten. En in plaats van dat jij gaat vertellen over mooie dingen, want mensen gaan jou altijd vragen stellen, want ze zijn altijd geïnteresseerd in wat jij als directielid aan het doen bent. Ga nou eens zeggen, jongens, ik wil al jullie problemen horen. Leg een papier en een pen neer. Doe het niet in je telefoon, want dan denken ze echt dat je zit te appen. En ga het opschrijven. En kom dan ook terug op de vloer zelf met de oplossing voor het probleem. Het mooiste die ik daar ooit in heb meegemaakt is dat een directielid had geluncht binnen Amazon en met iemand en die kwam inderdaad een week later gewoon in dat pak, in de warehouse, kwam die, lag 200 kilometer verderop, want ze hadden die mensen uitgenodigd voor lunch, kwam die zeggen, ik heb het opgelost. Nou,
ja.
Wat doet dat met je moraal? Want het is zo simpel om dit te doen.
Ja.
Doe het gewoon. Dus ga lunchen met je mensen of hou open office hours, maar doe iets waardoor je onder de mensen bent als het al niet meewerken is.
En zo komen we bij advies, dan wel tip nummer 7.
Shadowing. Ga nou eens medewerkers schaduwen. Dus anders dan tip 1, waarbij je zelf in het uniform kruipt en meewerkt, ben je nu iemand aan het schaduwen. Dus je bent aan het meekijken over diens schouder om te leren. Dus als er iemand in het callcenter zit, zit jij erachter en jij hebt een koptelefoontje op en jij luistert mee, wat gebeurt hier nu de hele dag?
Dat
wil zeggen, je gaat het niet zelf doen, waardoor je het ervaart, maar je gaat wel zien wat jouw medewerker ervaart en zien wat die klant ervaart. Dus het schaduwen van een ander, als je denkt van nou, echt meewerken gaat mij nog iets te ver, dan is dat schaduwen ook echt al heel lekker, want je ziet gewoon wat iemand de hele dag doet. Ik weet dat hierdoor in een groot warehouse iets veranderd is aan de pauzes. Want mensen moesten een heel eind lopen om hun lunch te kunnen doen. Dus ze hadden nog iets van 14 minuten over de lunch. En die directeur die meeliep, die dacht echt, hè, ik geef ze een half uur pauze en ze kunnen maar 14 minuten zitten. Dit kan niet. Dus die heeft dat laten verplaatsen. Een kleine ingreep. Maar denk je eens even in wat het met het moraal en de blijheid doet van de mensen. En ook wat het doet iedere keer dat ze dus op en neer lopen naar die lunchplek, waardoor ze maar 14 minuten kunnen zitten in plaats van hun half uur. Hoeveel haat en op dat moment uitstraalt.
Je hebt heel veel tijd om na te denken over
die haat.
Ja, en volgens mij uit heel veel onderzoeken blijkt ook dat een diepe wens van medewerkers richting het management, dus dan gaat het wat minder een leiderschapsperspectief, maar management is, los mijn problemen nou op.
Ja.
Tackle die onhandigheden nou gewoon.
Ja, jij krijgt meer betaald dan ik. Je hebt de corner office, je hebt de grotere auto. Je hebt allemaal privileges. Maar dat is zodat ik mijn werk goed kan doen. En dat jij dus mijn shizzle moet oplossen. Doe het nou toch eens gewoon.
Ja. Ja.
In plaats van je spreadsheet.
Maar ja, als je ze niet weet, de problemen, kun je ze ook niet oplossen. De wetmatigheid is dus, hoe hoger je aan de top komt, door en de wetenschap achter wat macht met je brein doet, maar ook doordat dat in organisaties helaas zo gebeurt, hoe hoger je aan de top zit, hoe minder je weet van de problemen die op de werkvloer zijn. Dat fenomeen is er. Dat kun je niet per se voorkomen. Je kunt dat wel heel erg verhelpen met deze 7 adviezen. En ik denk dat wij als L&D'ers daar echt een voortrekkersrol in moeten hebben.
Ja, als jij in een organisatie zit en je hebt het hier niet over, dan ben je eigenlijk het L&D-vak niet waardig. Dit is iets wat geagendeerd moet worden. Het is wel moeilijk om te agenderen, want in de directie, kijk, directieleden en MT-leden die werken vaak meer uren dan de rest. Die werken harder voor hun gevoel. En die denken, ik hou me al met zoveel bezig. Als er dan een probleem is, laat ze dan ook even heel hard piepen. Want zij doen mij dit. Dus het is lastig om dit gesprek aan te gaan. Maar daarom kan zo'n ijsbergplaatje, kan je misschien helpen om te zeggen, volgens mij weten we echt best wel veel niet. Zullen we eens een proefje doen, een proeftuintje, een experimentje met zo'n detective squad die problemen gaat doen. Zullen we eens één keer gewoon, we zetten gewoon een week een mailadres open. Zullen we eens kijken wat er gebeurt. Probeer dit soort initiatieven te doen, want het leven van iedereen wordt leuker, want de directieleden lossen echte problemen op, in plaats van dat ze alleen maar in de verte staren. En het werk op de werkvloer wordt 300 keer makkelijker. En dan krijg je dus ook weer inderdaad het effect wat je al eerder omschreef. Als je dan een initiatief lanceert, dan denkt iedereen ook, oké, hup, schouders eronder.
Lekker meedoen. Heel goed. En zo eindigen we deze podcast over de iceberg of ignorance.
Vertaal je dat eigenlijk? De ijsberg van ontwetendheid? Dat vind ik zo'n vriendelijk woord, ontwetendheid. Want dan kan ik er niks aan doen.
Ja.
Ignorance klinkt toch een beetje meer van, ik wil het ook niet weten. Ik doe gewoon mijn vingers in mijn oren.
Ja. Misschien zelfs een kleine associatie met onkunde, maar dus voorkom de iceberg. Nee, de iceberg of ignorance kun je niet voorkomen.
Nee.
Voorkom in ieder geval wel de cascade van punishment, want anders ga je dit sowieso niet oplossen. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.
No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.